metafoor daarvan enkele afkondiging. Vanmiddag is er geen zondagsschool vanwege de herfstvakantie. En in de komende week zijn er ook geen catechisaties omdat het herfstvakantie is. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit 1 Samuel 12, de eerste 5 verzen en dan de verzen 16 tot en met 25. Dus 1 Samuel 12, de eerste 5 verzen en dan de verzen 16 tot en met 25. Gemeente, de collecten die zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En de kerkelijke kassen die zijn vandaag dan gericht op het studiefonds van de TUA, de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dus kerkelijke kassen met name voor het studiefonds. En bij de uitgang collecteren we zoals we dat gewoon zijn voor ons bouwfonds. Tot zover de afkondiging. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft God de trouwe opperheere, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Dat is het eerste vers van Psalm 106 en we zingen daarna het derde. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 128, het derde vers, spreekt over de zegen die ontvangen wordt als we naar Gods wet blijven horen. En dan begrijpen we wel, dat woordje horen betekent dan vooral gehoorzamen. Psalm 128, vers 3. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. De wet van de Heere luidt als volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, je zult niet begeren uw naaste een huis, je zult niet begeren uw naaste een vrouw, of zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open bij 1 Samuel 12. We lezen dan de eerste 5 versen en dan de versen 16 tot en met 25. Dus 1 Samuel 12, de eerste 5 versen en dan vanaf vers 16. Samuel 12. Toen zei Samuel tot gans Israël: zie, ik heb naar uw lieders stem gehoord in alles wat ge mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u gezet. En nu zie, daar trekt de koning voor uw aangezicht heen. En ik ben oud en grijs geworden, en zie, mijn zonen zijn bij uw lieden, en ik heb voor uw aangezicht gewandeld van mijn jeugd af tot deze dag aan toe. Zie, hier ben ik. En betuig tegen mij voor de Heere en voor zijn gezalfde, wiens os ik genomen heb, en wiens ezel ik genomen heb, en wie ik verongelijkt heb, wie ik onderdrukt heb, en van wiens hand ik een geschenk genomen heb, dat ik mijn ogen van hem zou verborgen hebben. Zo zal ik het ulieden weergeven. Toen zeiden ze: ge hebt ons niet verongelijkt, en ge hebt ons niet onderdrukt, en ge hebt van niemands hand iets genomen. En toen zei hij tot hen: de Heere zij een getuige tegen ulieden, en zijn gezalfde zij te deze dagen getuige, dat ge in mijn hand niets gevonden hebt. En het volk zei: hij zij getuige. En dan lezen we vanaf vers 16. Zegt Samuel tegen het volk: ook stelt u nu hier en zie die grote zaak die de Heere voor uw ogen doen zal. Is het niet vandaag de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. En zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat gij voor de ogen van de Heere gedaan hebt, dat ge een koning voor u begeerd hebt. Toen Samuel de Heere aanriep, zo gaf de Heere donder en regen op die dag. En daarom vreesde al het volk zeer, de Heere en ook Samuel. En al het volk zei tegen Samuel: bid voor uw knechten, de Heere uw God, dat we niet sterven. Want boven al onze zonden hebben wij dit kwaad daartoe gedaan, dat wij voor ons een koning begeerd hebben. Toen zei Samuel tot het volk: vrees niet. Gij hebt al dit kwaad gedaan, doch wijk niet van achter de Heere af, maar dient de Heere met uw ganse hart. En wijk niet af, want ge zoudt de ijdelheden navolgen die niet bevorderlijk zijn, nog verlossen, want ze zijn ijdelheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten om zijn grote naamswil. Dewijl, omdat de Heere het beliefd heeft ulieden zich tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zij ver van mij dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden. Maar ik zal u de goede en de rechte weg leren. Vreest slechts de Heere, dient hem trouw met uw ganse hart, want zie hoe grote dingen hij bij ulieden heeft gedaan. Maar indien gij voortaan kwaad doet, zo zult gij lieden als ook uw koning omkomen. Tot zover 1 Samuel 12. Maar voordat we naar de boodschap van dit gedeelte gaan luisteren, willen we eerst samen de Heere danken en bidden. In onze dankzegging willen we verwoorden dat broeder Van Raven Zwaai van de Dijkstraat na zeer lange tijd vanmorgen weer met ons in de kerk mag zijn. En wil onze broeder verder ook aan de Heere opdragen. Barmhartige Heere, toen wij vanmorgen samen naar uw wet luisterden, werden wij er weer opnieuw bij bepaald dat u gerust hebt nadat u uw werken had volbracht. U had de schepping volbracht, schoon, heerlijk. En toen heeft u gerust op de zevende dag. En daarin hebt u ons ook een voorbeeld gegeven. En dat wij dan op de eerste dag van de week samenkomen en een rustdag houden, heren, dat heeft dan ook weer te maken met dat heerlijke feit dat u niet alleen de schepper bent, maar dat u ook de zaligmaker en de verlosser van ons wilt zijn. Want u hebt uw eigen lieve zoon gegeven, hem naar deze wereld uitgezonden. En hij heeft geleden, hij is gestorven. En wat meer is, hij is ook opgestaan uit de doden. En op die derde dag na zijn sterven was het Pasen en heeft hij het leven aan het licht gebracht. En dat is de reden dat wij nu als nieuwtestamentische gemeente de rustdag mogen houden op de zondag. U geeft het ons, Heer. U heeft zelf gerust en u geeft ons iedere week weer opnieuw een dag van de rust. Wat is dat ook wijs van u dat u ons zo'n dag gegeven hebt, heren, want ach, er is zoveel wat ons bezighoudt. Er zijn zoveel dingen waar we ons mee bezig moeten houden, ook onze werkzaamheden en de dingen in ons gezin, de zaken in ons leven, en zeker als er ook zorgen en moeiten zijn, dan kunnen we er helemaal door in beslag genomen worden. Maar ook als het soms zo enorm druk is in ons leven, dat onze werkzaamheden zoveel druk op ons leggen, heren, dan kan het soms zo zijn dat we maar weinig bezig kunnen zijn met de dingen van u. En dan mogen we elke week een dag van rust ontvangen uit uw goede hand. Dan mogen we al de dingen van het aardse leven even achter ons laten. En dan mogen we als gemeente hier bij elkaar komen. En dan mogen we op adem komen. Wat is dat toch wijs van u, heren, dat u ons dat geeft. Maar we bidden ook of wij dan uw zegen mogen ervaren. Want, heren, we belijden het. Ook al geeft u ons een dag om op adem te komen, we kunnen soms nog zo vastzitten aan de dingen die achter ons liggen. En we kunnen soms nog zo bezig zijn met de dingen die voor ons liggen. We kunnen soms nog helemaal bezet zijn met de moeite en de zorgen van het leven. Dat het soms zo moeilijk is om op uw dag werkelijk op adem te komen en tot rust te komen. En daarom bidden we om uw zegen. Heren, wilt u ons vandaag bepalen bij de dingen van u die eeuwigheidswaarde hebben. De dingen van u die ver uitstijgen boven alles waar we ons elke dag mee druk houden. De dingen van u. We bidden van u of onze harten vanmorgen open mogen gaan. En dat we werkelijk ons daarmee bezig mogen houden. Uw Heilige Geest, daar willen we om vragen, om smeken. Dat die ons mag leiden, opening mag geven. Niet alleen ons als gemeente die luistert, maar ook uw knecht die vandaag geroepen wordt om de gemeente te onderwijzen. Laten we samen, allen zoals we hier bij elkaar zijn, of meeluisteren, laten we samen uw zegen mogen ervaren. Heren in de hemel, we hebben samen uw wet gehoord en nu is dat een richtsnoer voor ons leven. Maar uw wet laat ons ook elke keer weer opnieuw zien dat wij in velerlei opzicht niet beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft. En het is nodig dat we dat erkennen. En dat willen we vanmorgen ook erkennen. Onze gedachten, onze woorden, onze werken, dat zijn ze dikwijls in tegenspraak met wat u van ons vraagt. U vraagt liefde tot u, liefde tot onze medemens. Heren, vergeef en delg uit onze overtredingen. Verzoen ze in dat werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, heren, of u ons nabij wilt zijn deze dienst. En we zijn dankbaar dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat geldt in het bijzonder ook van onze broeder van Ravenswaai van de Dijkstraat. Na zo'n lange tijd Wilt u hem dat voorrecht geven dat hij weer mee mag opkomen naar uw huis? Heren, u heeft hem tot hiertoe willen sparen en willen dragen. Een hele moeilijke weg ligt achter hem. En nog steeds zijn er moeite en zorgen en ook verdriet in zijn leven. En daarom dragen we hem ook van harte aan u op. Wilt u hem verder omringen, Heren, met uw gunst en met uw genade? Heren, wanneer we zo tot u komen met onze gebeden, dan dragen we elkaar van harte aan u op. Het kan zijn dat we vanmorgen met heel wat moeite in uw huis zijn. Of dat we bij onze eigen tafel meeluisteren, terwijl er zoveel in ons leven aan de orde is, waar we verdriet van hebben. Heren, ontfermt u zich over ons. Wilt u ons ondersteuning en krachten geven? Al is het een voorrecht dat we als mensen om elkaar heen kunnen staan, uiteindelijk, we zijn van u afhankelijk. En daarom, gedenk ons, Heren, in bijzonder in onze zorg, in onze moeite, in ons verdriet. En zo komen we vanmorgen samen als gemeente voor uw aangezicht. We heffen onze lege handen op naar omhoog. Wilt u die lege handen van ons vanmorgen vervullen, Heren? En onze gezegend samen zijn bereiden. Aan het einde waarvan we kunnen erkennen, de Heere was zelf in ons midden. En hij heeft ons vertroost, bemoedigd, vermaand wat we nodig hadden. Hoor ons bidden. Zegen ons niet om iets in ons. Alleen op grond van het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 86, daar willen wij samen van zingen, het derde en ook het zesde vers. Psalm 86. En daarin komt naar voren dat de Heere een mild en een schuldvergevend God is. Voor wie hem aanroept in de nood, is zijn gunst oneindig groot. Maar dan ook het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. En ik zal dan in uw waarheid wandelen. Want dat is toch het doel dat de Heere met ons leven heeft. Niet dat we hier op zondag alleen maar zijn, maar dat we in zijn waarheid wandelen. zingen straks uit Psalm 119, het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. We staan stil bij de afscheidsreden van Samuel en dan vooral de twee hoofdmomenten. En die worden ons beschreven in vers 17 en vers 24. In vers 17, waar Samuel zegt: ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. En zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat ge voor de ogen van de Heere gedaan hebt, dat ge een koning voor u begeerd hebt. En het 24e vers waar hij de oproep laat uitgaan: vreest slechts de Heere, dient hem trouw met uw ganse hart. Gemeente, het is alweer een poosje geleden dat we samen stilgestaan hebben bij 1 Samuel 8, waarin we lezen dat het volk Israël op een gegeven moment een koning wilde hebben. Niet langer een richter, nee, een eigen koning. Ze wilden niet langer onderdoen voor de volken om hen heen. Die hadden ook allemaal een koning. Ze wilden meetellen op internationaal niveau. Heel herkenbaar voor een volk, heel herkenbaar voor een mens ook. We willen graag meetellen. En toen hebben ze op een gegeven moment dus aan Samuel gevraagd: wilt u nu een koning over ons aanstellen? Samuel was daar niet gelukkig mee, want hij ervoer daarin een afwijzing van hem als richter. Maar toen heeft de Heere tegen hem gezegd, ik weet niet of u dat nog weet, gemeente, maar toen heeft de Heere tegen hem gezegd: nee, Samuel, ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning meer over hen zou zijn. Met andere woorden, de roep om een koning was eigenlijk een roep om een andere koning. Het was eigenlijk zo dat men zei: de Heere is koning, maar we willen nou eigenlijk een aardse koning. Een koning die we kunnen zien, die we kunnen aanraken, die met ons kan praten zoals we als mensen met elkaar praten. Zo'n koning willen we hebben. En nu heeft de Heere, die heeft daarin bewilligd, hè? En dat vind ik eigenlijk altijd weer een heel erg mooi gegeven uit dit stukje uit 1 Samuel. Dat de Heere niet gezegd heeft van: ze willen een koning, ze zullen geen koning krijgen. Nee, de Heere heeft gezegd: ze willen een koning, ze zullen een koning krijgen. Daaruit blijkt dat de Heere vrijwillig gediend wil worden. Dat hij met liefde gediend wil worden. De Heere is niet een God die zegt: en je zult en je moet. Nee, hij zegt: ik ben de Heere uw God. Dien mij nu met de liefde van je hart. En als een mens of een volk dat niet wil, dan geeft de Heere zo'n mens of zo'n volk ook aan zichzelf daarin over. Nou, gemeente, dat de Heere dan een koning geeft, dat betekent dat op een gegeven moment de eerste koning zijn intrede doet binnen het volk. En ik denk dat ook de jongens en meisjes wel zullen weten wie nou die eerste koning geweest is. Ja, dat is Saul geweest. Saul. En nu Saul koning is, en nou hij dus het volk gaat leiden, nou betekent dat dat Samuel een stapje terug gaat doen. Samuel is niet langer de richter die al de dingen gaat besturen, maar Samuel die geeft een heel groot gedeelte van zijn taken, geeft hij over aan de koning. Samuel blijft wel aan, hij blijft profeet, hij blijft ook op zekere hoogte priester, dat is waar. Maar hij is niet meer de richter zoals hij dat van tevoren was. En nou lezen we hier in 1 Samuel 12 dat hij dan afscheid neemt. Het is niet een definitief afscheid, want ik zei al, hij blijft als profeet zeker nog wel aan. Maar hij neemt wel als richter afscheid. En nu zien we hier in 1 Samuel 12 dat hij het volk toespreekt. Hij verzamelt de mensen. Dan zegt hij tegen de mensen, dan moeten jullie maar zeggen hoe of ik met jullie omgegaan ben. Heb ik wat van jullie afgenomen? Heb ik een os of een rund van jullie afgenomen? Of ben ik oneerlijk geweest? En dan moeten de mensen ook zeggen, nee, u bent in alles integer geweest. U hebt ons gediend, zoals een herder zijn volk, zoals een vader zijn kinderen. U bent wat dat betreft goed voor ons geweest, Samuel. En dan, zegt Samuel, en dan heb ik nog twee dingen. Dan wil ik u er toch op wijzen dat u er verkeerd aan gedaan hebt. Dat u een eigen koning wilde. Daar moet u ook schuld over leren beleiden. En tenslotte zegt Samuel, nou hebt u een koning, maar vergeet die grote koning in de hemel nou alsjeblieft niet. Dient de Heere nou met uw ganse hart en dient de Heere nou ook trouw. Nou, gemeente, dat is zo'n beetje eigenlijk, denk ik, hè, de grote lijn van die afscheidsrede van Samuel. En ik wil daar vanmorgen ook wat dieper op ingaan, samen met u en met jou. Ik heb als thema gekozen Samuels afscheidsrede als richter. Hij veroordeelt de roep om een andere koning. En hij beveelt de dienst van de grote koning nogmaals aan. Dus Samuel neemt afscheid als richter. Hij veroordeelt nogmaals de roep om een andere koning. En hij beveelt de dienst van de grote koning nogmaals hartelijk aan de mensen aan. Het uur van afscheid is gekomen. En hij zal niet meer als richter onder het volk gaan optreden, deze Samuel. Trouwens, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn leeftijd het eigenlijk ook wel een beetje nodig maakt dat hij een stapje terug doet. We weten het allemaal ook, hè. Als je wat ouder wordt, dan zul je op een gegeven moment niet meer in het volle leven kunnen staan. Je krachten nemen af, je scherpte neemt af. Samuel heeft al twee hulprichters aangesteld, namelijk zijn eigen zonen. Joël en Abia heten die. Alleen die twee jongens die blijken niet zo integer te wezen als vader. Dat zal voor hem ook een geweldig ingrijpend iets geweest zijn. Dat hij gemerkt heeft dat zijn zonen niet de Heere en het volk op dezelfde wijze wilden dienen. En zo zie je eigenlijk, genade is nooit erfgoed. Ook bij Samuel niet. Hè? We kunnen als ouders onze kinderen voorleven en voorhouden wie de Heere is. Maar het is geen garantie dat je kinderen dan ook in de wegen van de Heere gaan. Helaas. Nou neemt hij afscheid, Samuel. Hè? En ik zei al, hij houdt een redevoering voor het volk. En we lezen daarvan in dit hoofdstuk een prachtig verslag. En in deze redevoering blijkt zijn betrokkenheid bij de mens. Hè? Hij heeft dat volk gediend als een vader zijn kinderen. Hij heeft dat volk lief gehad. Hij heeft op een gegeven moment ook heel nadrukkelijk de mensen mogen wijzen op de liefde van de Heere. Maar zoals een echte liefhebbende vader heeft hij ook op een gegeven moment gezegd, en hierin zijn jullie verkeerd bezig. Wat is dat nou voor een vader die nooit eens tegen zijn kinderen zegt, dat is niet goed. Dat lijkt soms zo makkelijk en het lijkt voor de kinderen soms ook best makkelijk. Hè? Als vader nooit eens een keer zegt, het mag niet en denkt erom. Hè? Dat lijkt zo makkelijk en kinderen vinden het best aardig. Maar wat voor vader is dat nou? Dat nooit eens een keer zegt van, ja, ho eens even. Want als je als vader nou van je kinderen houdt, dan zie je verder. En dan zie je ook dat bepaalde wegen die je kinderen opgaan, dat die niet goed zijn. En dat je dan eigenlijk je kinderen ook daarvan terug wilt houden. Zeg, ho eens even, waar je nou mee bezig bent, dat is niet goed hoor. En kinderen vinden dat dan best moeilijk. Dan zeggen ze, ach, mijn vader is zo ouderwets en mijn vader dit en mijn vader dat. Maar het is wel liefde van je vader en van je moeder. Als ze dan soms eens een keer je als kind terechtwijzen. En je ziet dat hier ook in deze redenvoering van Samuel. Hè, gemeente, hij gaat wat dat betreft de dingen eerlijk benoemen. En hij gaat ook de mensen dingen voorhouden die niet goed zijn. En hetgeen wat hier in deze redenvoering dan vooral naar voren komt, dat is dat hij hen tot schuldbelijden wil brengen over het feit dat ze een andere koning hebben gewild. Dat was een verkeerde stap in het volksleven. En dan lezen wij, gemeente, want ik zal daar niet al te breed over spreken, over die voorgeschiedenis, maar dan lezen we in onze tekst, hè, we zouden die hoofdmomenten van morgen met elkaar willen overdenken, dan lezen we in onze tekst dat Samuel zegt, ik zal tot de Heere roepen, hij zal donder en regen geven, en dan kunt u weten, dan kunt u zien dat uw kwaad groot is, dat u hebt gedaan, dat u een koning voor u hebt begeerd. Nou, dat is nogal wat, hè, dat je dat zo leest. Hè. Dan staan ze daar en dan zitten ze daar bij elkaar en dan zegt hij, en nou zal ik de Heere bidden en hij zal donder en regen geven. En hij spreekt ook over een tarweoogst. Het was de tijd van de tarweoogst. Dus met andere woorden, dat zal ook best gevolgen hebben voor die tarweoogst. Hè. Is dat nou een vader, hè, Samuel, die bidt of de Heere regen en donder wil geven en dat er ook nog een deel van die tarweoogst verloren gaat? Wat is dit nou eigenlijk? Ja, gemeente, en dat is wat ik eigenlijk vanmorgen heel graag wil duidelijk maken. Dit is nou Samuel die ziet dat er tussen God en tussen zijn volk een barrière ligt. Er ligt een stuk schuld. Alleen ze zien het niet. Er ligt schuld, alleen ze hebben het niet in de gaten. Ach, ze weten het eigenlijk wel, maar ze realiseren het zich niet. Ze komen er niet voor in de schuld. Ze belijden het niet. Hè? En nou zegt Samuel, dat moet weg. Die schuld tussen God en tussen Israël. En dan zal ik de Heere bidden of die u werkelijk tot schuld belijden wil gaan brengen. En wat moet er dan gebeuren? Ja, er moet soms heel wat gebeuren voordat een mens op zijn knieën komt, hoor. Laten we nou maar eerlijk wezen. Er moet soms heel wat gebeuren voordat een mens werkelijk in de schuld komt voor God, hoor. Want we zijn wat dat betreft net als Adam van die afschuivers, hè. Adam die zei, Eva heb het gedaan. En Eva die zei, ja, maar die slang die heb het gedaan. En dat zit ons allemaal wel een beetje in het bloed. En zo kunnen die mensen daar in Israël best wel gezegd hebben van, ja, wij wilden een koning en als we geen koning hadden gemogen, had de Heer het maar ons niet moeten geven, hè? Nee, ze moeten bij dat verzoek dat in hun hart opkwam, daar moeten ze bij bepaald worden. Ze moeten dat gaan inzien. Het is zonde geweest dat we de Heere, onze koning, eigenlijk niet meer hebben willen ervaren. Aanvaarden als koning over ons volksleven. Nou ja, gemeente, en dan komt er inderdaad een donder en een regen. En het zal niet een kleine donder geweest zijn ook. Want er staat dat er een geweldige angst kwam. Nou, voor een klein donderbuitje, ach ja, het is niet aardig, het is niet leuk, maar dan ga je niet echt van ondersteboven. Dan zeg je, nou, laat maar even schuilen. En hij waait wel weer over die bui, niet? Nee, het is een geweldige angst onder het volk. Dus er is een geweldig stuk onweer en donder, hè, is er toen gekomen. En een geweldige slagregen is er toen gekomen op het gebed van Samuel. Dat heeft God toen gegeven. In het Oude Testament is donder nooit zomaar wat. Het is altijd een teken van Gods ongenoegen. Dus die mensen, die verzamelde menigte, dat volk Israël, die heeft dat eigenlijk ook drommels goed in de gaten gehad. Nu komt er een enorm stuk onweer en nu komt er een enorme slagregen, maar dat heeft ons wel wat te zeggen. Dit is dat God zijn ongenoegen aan ons toont. Ja, En er was zo'n enorme angst dat er staat en ze dachten dat ze gingen sterven. En ze gingen spoorslags naar Samuel. Samuel, bid voor ons dat dit ophoudt. Dat we niet hoeven te sterven. Het was Gods bedoeling niet hoor, om die mensen te doden. Echt niet. God heeft geen lust in de ondergang van een mens. Nee, natuurlijk niet. Maar de Heere wil wel dat de schuld tussen een mens en hem wordt vereffend. En dat kan nooit anders dan dat een mens op de knieën komt. Dat is zo. Er is geen andere weg. God kan niet even zeggen van, ik zie het even weer door de vingers. Het is niet goed geweest. Nou ja, maar ja, het is nou een keer zo. We zien het wel door de vingers. Dat kan niet. God is rechtvaardig. Die schuld die moet weg en die moet beleden worden. En daarom heeft God die donder en die regen gegeven. Om dat volk als het ware op de knieën te dwingen. Zodat ze echt het gaan ervaren. We zitten fout. We zitten helemaal verkeerd. En gelukkig, gemeente, komt er ook daadwerkelijk schuld beleiden. Want dat lees je dan in vers 19. Wij beleiden het, we hebben verkeerd gedaan, we hebben een eigen koning willen hebben, we hebben dat niet goed gedaan. En dan beleiden ze, moet u eens opletten, we hebben boven al onze zonden dat kwaad van een eigen koning gedaan. Dus ze bekennen niet alleen maar hun zonden met betrekking tot de keuze van die koning, ze beleiden ook alle andere zonden. Dat is nou kenmerkend. Dat is nou kenmerkend voor het werk van God in een mensenleven of in een volksleven. Dan gaat het me niet om één kleine zonde, maar dan leert een mens dat ook echt beleiden wat er allemaal fout zit. Dan komt een mens zelfs bij de wortel van het kwaad uit. Dan gaat een mens op een gegeven moment zeggen, Heere, al die zonden die ik in mijn leven heb gedaan, die komen eruit voort dat ik niet wil dat u koning over mij bent. Dat is de wortel van alles. Want kijk, daar komt het allemaal uit vandaan. Hè? Ik vind dat een prachtige trek in deze geschiedenis, om dat zo te lezen. Dat dat volk dan al zijn zonden aan God gaat beleiden. He, dat ze dan werkelijk waar schoon schip willen maken. Dat ze zeggen, nou, nu willen we het echt erkennen. Gemeente, er moet soms heel wat gebeuren. Maar hier zie je het. Het gebeurt. De mensen komen op hun plek. En de mensen willen van de genade van God leren leven. Nou. Schuld beleiden. Ik heb net gezegd, dat is voor ons mensen best ontzettend moeilijk. Hè? Want we zijn van die afschuivers, hè. En als we het niet meer af kunnen schuiven, dan hebben we altijd nog wel een andere smoes. Hè? Dan is het ons karakter. Je weet toch hoe of ik ben niet waar. En, hè? Je moet niet altijd zo fitten en zo zeuren. Maar om nou werkelijk te zeggen tegen God. Heere, ik wil eigenlijk niet hebben dat u koning over me bent. En daar zit het nou vast. En om nou werkelijk waar, ook in de onderlinge verhouding, hè, naar je man toe, naar je vrouw toe, naar je kinderen soms toe, want je moet als ouders naar je kinderen soms ook wel eens een keer schuld beleiden, denk ik. Of gewoon in de onderlinge samenleving, gewoon naar elkaar toe, om dan te zeggen, nou hoor eens even, ik heb dat toen tegen jou gezegd, maar dat had ik niet moeten doen. We hebben dat vergeten. Dat is zo ontzettend moeilijk. We lopen er liever overheen en we lopen er liever omheen. En toch schuld beleiden. Dat is wat in dit gedeelte naar voren komt. Dat is de enige weg naar zuiverheid. Waar dingen niet goed zitten. En dat maakt het niet uit. Als het nou gaat om de verhouding tussen God en tussen mens. Of dat het nou gaat over de verhouding, hè, tot elkaar. Als man en vrouw. Als ouders en kinderen. Of hè, als mensen in een gemeente onderling. Als de verhoudingen niet goed zijn, dan wordt het nooit weer zuiver, tenzij bepaalde zaken worden uitgesproken en worden beleden. Beleiden. Schuld beleiden. Dat is de enige weg naar reinheid, naar zuiverheid. Schoon schip maken, zeggen we wel eens. Dat zal op deze manier moeten gaan plaatsen. En als je nou ziet, gemeente, dat die mensen daar in wezen tot een stuk schuldbeleiden komen. Hè, Weet u nog dat we tegen elkaar zeiden zo net, hè, van wat is dat nou voor een vader, die Samuel? Wat is dat nou voor een vader die bidt om donder en regen en om de wegneming van een stuk oogst? Wat is dat nou voor een vader? Maar als je ziet wat nou de vrucht ervan is. Dat die mensen nou echt op de knieën komen en hun zonde aan de Heere beleiden. Nou zeg je, kijk, wat een liefde, hè? Wat een liefde van Samuel. Dat hij God bad om ingrijpen, zodat ze werkelijk op hun plek kwamen. Want nu konden de verhoudingen gezuiverd worden. En wat een liefde van God ook. Dat hij donder en regen gaf. Daar zullen de mensen op dat moment natuurlijk niet van overtuigd zijn geweest. Maar achteraf hebben ze mogen erkennen en beleiden. Toen God die donder en die regen gaf. Toen pas kwamen we op onze plek. En toen pas begrepen we wat er verkeerd is tussen de Heere en ons leven. En toen pas gingen we het beleiden. Toen ging, om het zomaar eens te zeggen, hè, het mes in de buil. Toen ging die etterplek, die ging open. En toen kon al dat vuil kon eruit stromen. En toen werd het weer gezond. Toen kon het genezen. Want daar ging het uiteindelijk om. Want dat is ook wat, als je dit hele hoofdstuk leest, het grote doel geweest wat Samuel en God voor ogen hebben gehad. Ik zeg dat nogmaals, dat de verhoudingen weer gezuiverd zouden worden. En dat God en zijn volk weer samen verder zouden kunnen. Nou gemeente, laten we dat nou vanmorgen leren uit dit gedeelte. Hoe heilzaam het is om, als het nodig is, om werkelijk de schuld ook echt op je te nemen. Als man en vrouw, het is heel niet verkeerd om eens een keer tegen je man of tegen je vrouw te zeggen, dat had ik nou niet moeten doen. Maar ook als ouders naar je kinderen toe. Als je als ouders soms naar je kinderen toe ook eens onredelijk bent geweest. Dan moet je niet je erachter verschuilen en zeggen, ja, maar ik ben vader en ik ben moeder en ik zal het wel eens even zeggen. En die kinderen? Nee, dan moet je op een gegeven moment ook eerlijk zeggen tegen je kind, nou kom eens even. Laten we daar eens even over praten, maar ik heb het niet goed gedaan. En nogmaals, u begrijpt wat ik zeggen wil. Welke relaties er ook zijn tussen ons. Als zaken werkelijk waar scheef liggen, dan moeten we op een gegeven moment dat recht maken. In de weg van erkenning. Dat we dingen niet goed gedaan hebben, want dat is de enige weg. Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen, schuld beleiden is het cement waarmee je de scheuren en de gaten in de onderlinge verhoudingen kunt dichten. En ik zal u zeggen, ander cement is er niet. Dat is alleen maar pleisterwerk en dat valt er vroeg of laat zomaar van af. Gemeente, het eerste hoofdmoment, hè, uit de reden van Samuel hebben we nu overdacht. Hè? Maar wat is nou het tweede hoofdmoment uit die reden van Samuel? Nou, dat is, als je aan het einde van dit hoofdstuk zijn woorden hoort, dat is eigenlijk, met mijn eigen woorden zal ik het zo zeggen, nou hebt u een andere koning. Nou is Saul in uw midden. Nou ja, dat is dan de praktijk nu. En daar wil Samuel ook niet achter terug, hoor. Hij zegt niet, nou moeten jullie Saul maar weer wegsturen of zo. Echt niet. Hij zegt, dit is nou de praktijk. Prima. Maar dan zegt hij wel, nou jullie dan die koning hebben, vergeet toch alsjeblieft de grote koning niet. En dan bindt hij hen op het hart. Vreest de Heere, dien hem trouw en met uw ganse hart. Nou, twee dingen. Dien hem trouw en dien hem met uw ganse hart. Dat zijn twee dingen die voor ons mensen best heel moeilijk zijn. De Heere dienen met je ganse hart. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar de psalmdichter zegt op een gegeven moment, hè, van, mag ik een ongedeeld hart van u krijgen, Heere? En daar kom je toch ook wel achter. Hè? Daar kom je toch ook wel achter in je leven. Dat er altijd weer die tweespalt soms is in je hart. Hè? Dat je als het ware toch iets achterhoudt. Natuurlijk, je wilt de Heere dienen. Ja, Maar je hart gaat ook altijd weer uit, bijvoorbeeld naar deze wereld, of naar de dingen die verkeerd zijn. Wat is dat toch vreselijk moeilijk voor ons om met een ongedeeld hart de Heere te dienen. En toch is dat waar Samuel naar verwijst en toe oproept. Dient de Heere met uw hele hart. Nou, dat mogen we elkaar vanmorgen nog wel eens een keer op weer voorhouden. De Heere neemt geen genoegen met half werk. Kijk, als wij daar wel genoegen mee nemen, zitten we in elk geval niet goed. He, als wij zeggen van hoor eens even, wij gaan zondags naar de kerk en we gaan naar de catechisatie en we doen aan het verenigingsleven mee en voor de rest dan moet de Heere niet te veel vragen, dan zitten we in elk geval niet goed. Want de Heere wil met een ongedeeld hart gediend worden. En ongedeeld hart, dat betekent ook wandelen in zijn wegen. Waarom zijn we op aarde? Wat is het doel dat God met ons heeft? Laatst iemand die zei, het doel dat God met ons heeft, dat is dat we zalig moeten worden. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar het doel dat God met ons leven heeft, dat is dat we zouden wandelen voor zijn aangezicht. En dat we hier werkelijk zouden beantwoorden aan dat doel dat hij als schepper met ons leven heeft. En daar kunnen we niet aan voldoen voor de 100%. En de Heer wil ons zalig maken. Maar dat is een ander verhaal. Het doel dat God met ons heeft, is dat we zouden bloeien als een bloem in zijn wijngaard. Of nog bijbelser uitgedrukt, dat we vruchten tot eer van God zouden voortbrengen aan onze wijnrank. Met uw ganse hart. Dat betekent dat je er strijd over moet hebben in je leven. Dat je dikwijls een gedeeld hart hebt. Dat moet je niet voor lief nemen, daar moet je tegen strijden. Je moet niet zeggen, nou ja, ach, dat is nou een keer zo. Nee, je moet zeggen, Heere, elke dag weer opnieuw. Wat is dat toch wat, dat wij altijd weer opnieuw met dat gedeelde hart zitten. Daar moet je mee bij de Heere uitkomen, elke dag weer opnieuw. Want je moet steeds weer voor ogen houden. Dit is wat de Heere van mij vraagt. Dient mij met uw ganse hart. Met minder neemt God geen genoegen. Mogen wij dus ook geen genoegen nemen. Nou, en het tweede gemeente wat hier naar voren komt in die oproep van Samuel, dat is, dient mij nou trouw. Hè? Er was nou trouw. Ja, dat is natuurlijk voor ons zo helder als glas. Trouw, dat is, je hebt één keer een belofte aan elkaar gegeven en die blijf je trouw. Als je man en vrouw elkaar trouw beloofd hebt in de kerk, dan ben je getrouwd. Dan kun je elkaar ook op die belofte weer aanspreken, niet? We zijn getrouwd, daarom blijven we elkaar trouw. En zo is dat nou ook wat de Heere van ons vraagt. Hij vraagt trouw. Dient mij nu trouw. Dat is ook best heel moeilijk voor ons mens. Als je nou eens eerlijk bent, hè? En vergelijk nou eens je leven van vandaag met bijvoorbeeld het moment toen je belijdenis deed. Ja, toen was je er vol van, hè? Toen was het niet zo moeilijk om te zeggen, ik zal de Heere dienen. Maar nou ben je misschien wel 30 jaar verder, of wel meer. Hoe is het nou met de trouw aan de Heer? Hoe is het nou met de trouw aan de gemeente van de Heere, waar je een plek in ontvangen hebt? Trouw. Wij weten, gemeente, en dat hoef ik niet aan de brede te zeggen vanmorgen, maar dat weten wij, hè, dat de Heere trouw is. Hè. Ik vind dat een van de meest troostrijke dingen die ik in de Bijbel tegenkom, dat de Heere trouw is. Want stel nou eens dat hij niet trouw zou zijn. Waar zouden we blijven? He, als de Heere nou zijn beloften aan ons zou geven en hij zou die beloften niet willen vervullen. Als de Heere niet steeds weer opnieuw naar ons toe zou komen en zeggen, ik ben trouw, he, aan mijn woord. Ik ben trouw aan mijn belofte. Waar zouden we blijven? Maar dan kunnen we ons er niet van afmaken en zeggen, nou de Heere is wel trouw en dan kunnen wij het er wel mee doen. Nee, als wij eerlijk zijn moeten we zeggen, De Heere is getrouw en hij vraagt van mij ook trouw. Trouw in het dienen van hem. Trouw in het meeleven met de gemeente waar ik een plek heb ontvangen. Trouw, een eigenschap die vandaag de dag onder druk staat, mede ook door het individualisme. Maar wat is dat een nodig iets? En je ziet het hier in de schriften ook weer opnieuw. Trouw, wat is dat belangrijk? En Samuel die roept er ook toe op. Dient de Heere trouw en dient de Heere met uw ganse hart. En aan het einde van zijn reden, dan wordt hij heel ernstig. En dan zegt hij tegen de mens, jawel, maar als je nou voortaan kwaad doet, dan zult gij lieden als ook uw koning omkomen. En dan zeg je nou, hè, Samuel, is dat nou je laatste woord aan dat volk, hè, wat je gediend hebt? Ja, dat is nou zijn laatste woorden, als richter althans, niet als profeet, maar wel als richter, hè, aan die mensen. Als je nou de Heere niet wilt dienen, als je nou als het ware hem half wilt blijven dienen, als je nou zo wilt blijven doorgaan als je nu doet, dan moet je wel weten, uiteindelijk zul je daarmee omkomen. Wat betekent dat? Als je daar eens goed over nadenkt, is dat een heel beladen woord, hè, omkomen. Want Samuel bedoelt hier eeuwig omkomen. Moet je eens over nadenken, dat is. Dat je voor eeuwig moet omkomen, omdat je de Heere niet trouw en met je ganse hart hebt willen dienen. Omdat je toch als het ware dacht van nee, maar in deze wereld is het te vinden. Dat je hem niet werkelijk hebt willen zoeken en dienen. Dat dat uiteindelijk erop uitloopt dat je voor eeuwig moet omkomen. Dat is vreselijk. Ja, zeggen er mensen tegenwoordig van, maar dat is allemaal oud-testamentisch. Dat heeft Samuel nou gezegd. Hè? Maar vandaag de dag, in deze nieuw-testamentische tijd, is het allemaal anders. Hè? Jezus is toch gekomen en, nou ja, het valt allemaal wel mee. God is liefde. Dwars door alles heen. En toch gemeente, als er iemand geweest is die de nadruk erop heeft gelegd dat als we niet trouw en met ons ganse hart de Heere zullen zoeken en dienen, dat we dan zullen omkomen, dan is het Jezus geweest. Moet u de prediking van de Heere Jezus maar eens nagaan. Als u de evangelie leest. En legt u daar dan maar eens een keer wat nadruk op als u het leest. Hè? Denk er maar eens even wat speciaal bij. Hoe vaak leest u het niet dat de Heere ook zegt. Hè? Dat er ook een omkomen is. Een eeuwige duisternis is. Een eeuwige pijn ook is. Ja, moet je daar nou altijd zoveel nadruk op leggen? Nee, dat hoeft niet altijd. Maar het moet ook niet onder het kleed geveegd worden. Je moet ook niet denken van, nou dat is niet waar. Nee, dat is ook een waarheid. Dat is ook een kant van het evangelie. Dat is wat ook verkondigd moet blijven worden. Tot op de huidige dag. Samuel heeft het ook gedaan. Als je niet met de Heere wilt leven. Als je niet met je ganse hart hem wilt dienen. Als je niet wilt strijden tegen dat gedeelde hart. Als je niet werkelijk waar trouw wil blijven aan de Heere, dan moet je weten waar het uiteindelijk op uitloopt. Dat je straks niet zegt van ja, maar dit had ik nooit verwacht. Je weet waar een weg op uitloopt. Die halfslachtig is. Maar waarom heeft Samuel dit nou gezegd? Ook weer lief. Als er in de verkondiging, in de prediking soms ook harde woorden vallen, of waarschuwende woorden vallen. Waarom is dat dan? Dat God zijn liefde daarin laat zien. Hij heeft ons niet over voor de ondergang. Hij heeft ons er niet voor over dat we omkomen. Waar de Heere naar uitziet en steeds weer opnieuw ons toe oproept en al zijn liefde ook voor inzet, dat is dat we zullen behouden worden. Dat we zullen horen. Dat we hem zullen dienen met een gans hart. Met een ongedeeld hart. dat we hem zullen dienen in trouw. Dat we hem zullen zoeken in ernst en in waarheid. Nou gemeente, we hebben zo vanmorgen samen een ogenblik stilgestaan bij die afscheidsrede van Samuel. Nog even ter samenvatting, twee hoofdmomenten. Hij brengt ze tot schuldbelijden. En maakt zo als het ware de weg weer vrij. Het wordt weer zuiver. En hij roept ze met alle nadruk op om de Heere met hun hele hart en in trouw te dienen. Ik dacht dat er genoeg onderwijs in ligt, ook voor ons, als ouderen, als jongeren, wie we ook zijn, zalig zijn. Als het woord van de Heere niet alleen ontvangen, maar als we het ook bewaren in ons hart. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook het gedeelte dat we vanmorgen samen uit uw woord overdachten, bleek toch wel heel veel onderwijs weer voor ons te bevatten. Ook al is het een gedeelte dat eeuwen en eeuwen geleden zich heeft afgespeeld. Heere, wat is uw woord ook altijd weer actueel? We zijn bepaald bij de zegen van de schuldbelijdenis en de noodzaak ervan. En we zijn weer opgeroepen om u te dienen. En dat niet zomaar wat, maar met heel ons hart. En ook trouw. Heren, als we zulke gedeelten in uw woord lezen, dan komt altijd weer bij ons boven. Hoe zullen we toch u trouwen met ons hele hart kunnen dienen uit onszelf? Wilt u het ons geven? En dan wilt u het ons toch ook steeds weer opnieuw geven, Heren. Dan mogen we met uw eis ook weer bij u terugkomen. En dan zult u naar uw belofte, uw eis in ons leven zelf vervullen. Wat is dat ook weer groot. Heer in de hemel, we danken u dat we zo ook vanmorgen weer als gemeente bij elkaar konden en mochten zijn. In alle rust. We bidden van u of we ook, als we vanmiddag weer samenkomen, dat in alle rust en in alle vrede mogen doen. En als we dan samen zullen stilstaan bij een gedeelte uit de catechismus, wilt u dan zelf ook het onderwijs weer zegenen aan ons hart. Neem weg wat ook vanmorgen niet was, tot eer van u en tot heil van ons. Gedenk ons, Heere. Ook in deze dingen. En neem alles weg. Alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. Psalm 68, het 16e vers, zingen wij tot slot van deze morgendienst. in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.